Het is een feest om weer bij jullie te mogen zijn. Want ik ga naar mijn vrienden als ik naar Leiden mag. Leiden is in last over een half uur. Prepare. Weet je, voor degenen die mij niet kennen trouwens, mijn naam is Janja Bats. Ik woon in Enschede, ben getrouwd met Sandra. We hebben geen biologische kinderen, wel veel geestelijke kinderen. Ik mag part-time werken met IFES, dat is een organisatie die werkt met christelijke studentenverenigingen. Ik heb een eigen bedrijf, een communicatiebureau en ik doe nog heel veel andere dingetjes. Waaronder achter Jezus aangaan. Dat is het beste wat je als mens kan doen. Ik leef mijn droom. Ik leef nog niet mijn hele droom, maar ik leef wel een heel groot gedeelte van mijn droom. En dat heeft te maken met een soort besluit wat ik een jaar of, nou, ik was toen 30, dus ongeveer 5 jaar geleden. Jij lacht wat te hard. Dat was een besluit wat ik toen genomen heb, ongeveer de leeftijd van Mitte denk ik zo, misschien Bram. Die koers zal het ongeveer geweest zijn. Ik ben altijd vergeten hoe oud ik ben. Want het is een jeugddienst trouwens nu. Hè? Dus in iedereen van jullie heeft 2 Korinthe 4 gelezen waarin staat dat wij vanmorgen weer vernieuwd zijn opgestaan. Van dag tot dag worden wij vernieuwd. Dus ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat ik nu 51 ben. Ja, mijn lichaam misschien, of jouw lichaam is misschien 15, 33, 72... Hoe oud bent u, moeder van Alfred? Hoe oud? Ja? 78. Haar lichaam is 78, maar haar geest is nog steeds 38. Snap je het principe? Dat is een van de vele redenen dat ik christen ben. Je kan voortdurend vernieuwd door deze wereld gaan. We hebben nu een jeugddienst, een interactieve jeugddienst. Maar jij bent ook nog jeugd. Ook al is je lichaam 78. Dus van harte uitgenodigd om te zeggen, klopt niet, als je denkt dat ik iets verkeerd zeg. Of om te zeggen, is dat wel zo? Of om te zeggen, kan je dat bijbels onderbouwen, Jan-Jaap? Moet je echt doen, interactief. We gaan het samen doen. Want Bram en ik hebben getelefoneerd van de week. Dat was sowieso al een klein wonder, want die generatie telefoneert niet meer. Hebben jullie dat ook? Als je geluk hebt, dan appen ze, meestal snappen ze. Dan moet je interpreteren wat ze precies bedoelen. Vooral bij Nathan. Maar dat geeft niet. Want het is wel een moment van aandacht. Mitte, dank je wel. Het is altijd, ik voel me gezien, dat meen ik oprecht. Als ik weer het leuke gezicht van jou mag zien via Snap. Nou, dat meen ik oprecht. Het is maar een digitaal social ding, hè, wat wij afkeuren als generatie van iets ouderen. Maar er is wel aan mij gedacht. En het bewijs staat op mijn telefoon. Het is ook wel na 24 uur weer weg. Dat vind ik soms jammer. Dan sla ik het snel op. Maar er is aan mij gedacht. Ik heb iemand gehad, in dit geval aan de andere kant van het land, die mij gezien heeft. Die aan mij gedacht heeft. Die mij een foto heeft gestuurd. En de Heer Jezus stuurt jou vanmorgen een foto. Een digitale foto. Van de geestelijke jij. Dit klinkt heel abstract, hè? Zelfs de mensen op de achterste rij, Leanne, die vraagt zich af, waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Ik wandel naar de uitgang. Dus stel je nou voor dat het zo is dat er een digitale versie van jou staat in de hemel. Want daar hadden Bram en ik het over aan de telefoon. We zeiden een soort van tegen elkaar, waar zullen we het eens over gaan hebben? Bram die verwoordde het in de vorm van, heeft u al een thema? En nog een compliment trouwens, je begint steeds meer je te zeggen. In je gesproken bericht ook. Dan zeg je de ene keer je, en dan zeg je u. Dus ik voel me, het gaat steeds beter, Bram. Hou vol. En dat is dus onder leiding van de Heilige Geest, hadden Bram en ik zo'n soort gesprek, want ik was een beetje gestrest, ik wist nog niet precies waar het over moest gaan. En Bram en ik zaten, ik zeg, waar zullen we het dan over hebben? Zullen we het volledig interactief laten? Dus volledig interactief. Dus had ik hier zo gestaan, dan had ik gezegd, nou jongens, waar zullen we het eens over hebben? Wat hadden jullie dan gezegd?
De actualiteit.
De actualiteit. Wat is een actualiteit in Leiden? Wat is een actualiteit? De racisten hebben ons overvallen. Oh, de fascisten zelfs. Oké. Nog meer thema's. Wat is actueel in Leiden? Sorry? Is het ingenomen?
Nee, is het niet genoeg.
Is niet genoeg? Wat mij betreft niet.
Ik heb wel een mooie.
Ja.
Hoe in de Bijbel staat dat God elke regering aanstelt?
Hoe? Dat zit in dezelfde lijn, hè? Hoe in de Bijbel staat dat, dat God elke regering aanstelt. Ja, is dat zo? Ja. Ja. Het zijn twee hele goede thema's. Hou ze even vast. Want er komt misschien wel een soort antwoord op. Zometeen. Want Bram en ik hebben wel wat voorbereid. We hebben op hoofdlijnen bedacht waar het over moest gaan. Het ging in onze voorbereiding onder andere over geloof. Maar vooral over de digitale titel. Heeft iemand toevallig de titel van Bram? Waar heb je die eigenlijk gedeeld? Heb je die alleen in ons groepje gedeeld?
Ja, niet in de...
Jullie hebben geen kerk-app? Hebben jullie wel een smartphone? Oh, u heeft geen smartphone. Dat kan geregeld worden. Dat is ook goed. Dat is ook helemaal goed. Een Nokia 3310 dan? Die heb je. Fantastisch. Dus je kan wel sms'en. Goed zo. Dus één WhatsApp-groep en één iemand stuurt dan een sms aan. Hoe is je naam ook alweer?
Renate.
Is dat niet... Maar jongens, jullie hebben toch... Hebben jullie geen WhatsApp-groep van deze gemeente? Gelukkig niet, zegt hier de broeder op de voorste rij. Ik dacht dat hij een vooraanstaande broeder was. Jongen. Vooraan zitten de broeder. Oké. Okay. Voordat ik naar mijn thema toewerk, heb ik nog wel een paar kleine vraagjes ook over het gedeelte wat we net hebben gehad in de dienst. Want je hoeft als spreker helemaal niks voor te bereiden hoor. Je komt gewoon naar een dienst, dan zing je 4 liedjes en dan heb je 24 preken. Ik moet me echt inhouden nu, anders zijn we hier over vanmiddag om 4 uur nog. Kan iemand dan bijvoorbeeld in zijn eigen woorden, en ik kom echt naar mijn thema toe, vrees niet. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Ja, ik zie hier, hoe is je naam? Sophie, kijken met zo'n frons, zo'n vraagteken op zijn voorhoofd van, wat zegt hij? Ja, ik zal het nog een keer lezen. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Hebben wij net allemaal gezongen met z'n allen. Kan iemand in zijn eigen woorden zeggen wat dat nou eigenlijk is? Wat er dan gebeurt? Niemand. Dan moeten we het niet meer zingen, denk ik. We zongen ook. God... Zongen we niet iets van God verdrijft de duisternis of zo? Of u gaat de duisternis verdrijven? Zongen we dat? Luc gaat nu bladeren in de liederen die we gezongen hebben. Over Bijbelse principes. Is dat eigenlijk, dat vroeg ik me gewoon af. Dat vroeg ik me heel, zeer oprecht vroeg ik me dat af. Is dat eigenlijk wel Bijbels dat wij de hele tijd zingen dat God voor ons de duisternis gaat verdrijven? Ik heb steeds meer moeite met het gemiddelde opwekkingslied wat ik mag zingen in allerlei diensten. Want ik denk dat het minstens zo gerechtigd is dat wij mogen zeggen, in de kracht van de Heilige Geest gaan wij de duisternis verdrijven.
Precies. Amen.
Dankjewel, zuster. Ja. Misschien gaan wij wel de fascistische regering verdrijven.
Te vuur en te zwaard.
En wat staat er in Efeze 6? Het is niet Geert Wilders die hier de fascistische regering aan het vestigen is? Wel nee, dat zijn de krachten en machten achter Geert Wilders. En aangezien wij een Bijbels mandaat hebben om die krachten en machten aan te vallen, is het aan ons, de kerk, om die fascistische regering te gaan verdrijven. Hij gaat sowieso verdreven worden, want ook al komt Geert in een torentje over een jaar, mogen we allemaal weer naar de bus. Dat gaat hem echt niet worden in Nederland, denk ik persoonlijk. Maar we gaan geen politieke preken doen. Weet je wat we ook zongen? Die vond ik echt geweldig. Ik vind trouwens alle liederen en iedereen die ze op heeft gegeven geweldig. Ik stel alleen wat vragen om over te laten, denk ik eventueel. Ik zal even die zin even uitspreken op de manier zoals we hem hadden moeten zingen, denk ik. Tijd om te dromen vind je niet meer. Hoe lang is het geleden dat wij dat lied zongen in de Oase Kampen?
Heel lang geleden.
Heel lang geleden. 30 jaar, denk je? 30 jaar of zo? Wat denk je? Langer? Maakt niet uit. Heel lang, hè? Maar wij...
Maar als je 35 bent, dan is het pas 20 jaar.
Alfred zegt, als je 35 bent, is het pas 20 jaar. Nee, 5 jaar geleden. Nou, whatever, maakt niet uit. Dat vind ik een gave zin. We hebben eigenlijk als kerk zitten dromen, hoor. Want Renate heeft natuurlijk wel gelijk. Laten we eerlijk zijn. We hebben als kerk zitten dromen. We hebben liggen slapen. Ik had gisteren nog een Bijbel vast bij mijn ouders thuis. Ik ben veel bij mijn ouders de laatste tijd, omdat het niet goed gaat met de gezondheid van mijn vader. En daar stond voor in die Bijbel, op last van de hoogmogende heren der Staten-Generaal. Er was een tijd dat niet onze regering gewoon de Bijbel vertalen. En drukken en vermenigvuldigen, want dat was het beste wat ze konden doen. Natuurlijk wel de hoogmogende heren hebben dat geregeld. Misschien zitten er hier wel mensen die nog verre afstamming zijn van die hoogmogende heren. Want in Leiden, en net als in Dordrecht, vlakbij waar ik geboren ben, daar gebeurde het in die tijd. God heeft een plan met je leven. Houden jullie ook zo van kinderopwekking? Maar stel nou dat het zo zou kunnen zijn dat hij een groot plan heeft en jij daarbij mag aansluiten. En daarna, in dat plan van hem meewandelend, kom jij tot de conclusie, ik ben Timotheus, joh. Mij gaan ze niet gek meer maken met liederen en teksten en dat ik het ooit was al bereiken, want ik moet nog naar een soort fase toe groeien waarin ik volgens mijn eigen maatstaven het avondmaal mag vieren, want dan is het gelukt om heilig te leven. Jij bent nu al een Timotheus. Je bent nu al aan zet. Dus nu kom ik bij mijn thema. Dat is de herkenning, dat heeft te maken met de herkenning van schuld. Wie van jullie, je mag je hand opsteken, hoeft niet, als je niet kenbaar wil maken in je zondige staat. Wie van jullie heeft nog af en toe last van een golfje schuld? Of een golfje, vooral de achterste rij, dat vind ik heel lief van jullie. Ah, iedereen wel, hè? Dus in die periode waar Alfred het net over had, ongeveer 15 jaar geleden voor mij, had ik daar ook last van. Ik zat in een gebouw als dit, de voormalige vergadering Papendrecht, wij huurden een basisschool, en ik had het idee, dat was ook de periode waar ik heel veel met Alfred optrok, dus misschien had het daarmee te maken, dat ik vrijheid miste. Ik miste gewoon iets. Ik dacht dat het christelijk geloof te maken had met op een stoel zitten en naar een spreker luisteren. Na het zingen van liederen en het zijn in een bepaalde staat van... Ja, van wat? Jezus heeft geen kerk opgericht. Ik las in mijn Bijbel, hij wandelde over deze aarde. Hij raakte mensen aan. Hij... verspreiden zijn kracht. En toen ik het daar laatst met Leanne over had, toen zei ze op app, wat wij er allemaal mee gaan doen, Jeep. Daar hoor ik geloof. Maar in mijn geloofsomgeving van die tijd was er sprake van een zekere mate van passiviteit. En ik geloofde gewoon niet dat dat het hele christelijk geloof was. En toen las ik Efeze 2. Ga met mij mee naar Efeze. Eerst even Efeze 1. Want Bram had de titel geplakt boven deze lezing. De digitale, jouw digitale versie in de hemelse gewesten of zo, Bram? Wat had je ook weer? Nee, maar het is veel
mooier.
Wat had je ervan gemaakt? Wat was het ook weer? Zoek het even op. De digitale jij in de hemel. Dat is, ik vond het echt meesterlijk van Bram. We hadden het helemaal niet zo afgesproken, maar hij had dit ervan gemaakt. De digitale jij in de hemel, waar moeten jullie dan aan denken? Je mag gewoon antwoorden. Het is een interactieve jongerendienst. En iedereen is hier jong. De digitale jij in de hemel. Ik heb het nu al een beetje verklapt natuurlijk. De digitale jij in de hemel. Waar moet je dan aan denken? Of aan een Bijbelgedeelte, of aan een lied, of aan iets. Ja, moeder van Alfred.
Dat je in gesprek bent met de Heer Jezus.
Dat je in gesprek bent met de Heer Jezus. Dit is een fantastische formulering natuurlijk. Ik ben in gesprek met de Heer Jezus. Ik ben niet bezig met overdag om 7 uur, 7 over 7. En dan moeten de moslims 5 keer per dag op hun knieën gaan. Ik lig nu op mijn knieën. Vader, ik heb gezondigd. Ik moet weer boete doen. Alle religies van de wereld gaan daarover. Wist je dat? Christendom is de enige die zegt, jij hoeft niks te doen, alleen maar te geloven. Ik ben in gesprek met Bram, met Luc, met Lianne, met Mitte, met Tissa, met de mensen die ik nog ga leren kennen. Dat is mijn relatie met de Heer Jezus. Nog iets. Waar moet je aan denken? De digitale jij in de hemel. Dat je er... Dankjewel, Jeanette. Dat je er al bent. Dat geeft ontspanning. Dus door mijn geloof in de Heer Jezus, wat we net hebben gevierd, is het resultaat van dat geloof dat ik er al ben. We zongen volgens mij ook een lied net met het karakter dat we verlangen naar zijn wederkomst, zodat we de hemel op aarde krijgen. Nou, ik kan je vertellen, die is er al. Jullie kijken naar een stukje hemel en ik kijk naar 42 hemels. Want toen ik dit las, ik weet het nog dat ik het las en lees met je eigen ogen, zeg ik even tegen de mensen onder de 25, in je eigen papieren Bijbel, Efeze. Lees Efeze vanavond door, is een half uurtje, drie kwartier, voor de mensen die heel langzaam lezen, een uurtje. Nou, aangezien ik, voor Luc is het 2 uur? Of voor Bram? Oké, voor Bram is het 2 uur. Het kan niet zo zijn dat het waar is wat hier staat. Let op. Ik heb de heerlijke Telesvertaling. Ik lees ervoor aan jullie. Efeze 1, vers... Ja, wat zullen we... Het is natuurlijk één grote volzin. Ik begin even in vers 18. Efeze 1, vers 18. Opdat u weet... Veel mensen denken dat je geloven moet voelen... Wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven. Naar de werking van de macht van zijn sterkte, die hij heeft gewerkt in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten. Dus dan lees je dat zo als jong vergaderingbroedertje en dan ga je door en dan denk je, dat is leuk voor de Heer Jezus. Met alle respect en eerbied gezegd. Wat fijn dat hij daar zit en dat hij alle kracht en macht heeft doordat de Vader hem heeft opgewekt. En toen las ik door en toen kwam ik bij hoofdstuk 2. Vers 6. En in mijn tijd werd in de vergadering ontzettend vaak Efeze 4, 2, vers 4 en 5 voorgelezen. Dus wat daar vlak voor staat. Namelijk, onze diensten waren toen ontzettend gecentreerd op het verlossingswerk van de Heer Jezus. Zijn bloed wast ons schoon. Dat moet je eens proberen tegen je ongelovige vriend of vriendin te zeggen als je morgen weer op school komt. Dat snappen ze helemaal niet. Maar dat terzijde. Wat las ik in Efeze 2, vers 6? Ik begin eventjes bij vers 5. Toen wij dood waren in de overtredingen, heeft hij ons levend gemaakt met Christus, uit genade bent u behouden, en heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemels gewesten in Christus Jezus. En toen voelde ik een soort geestelijke mokerslag. En tot de dag van vandaag is het vuur wat toen in mij gestart werd nog steeds groter aan het worden. Hier staat dat jij, als jij gelooft in de Heer Jezus, met hem nu zit in die hemelse gewesten. Dus ik kijk altijd op mijn problemen neer, in plaats van dat ik tegen mijn problemen opkijk. Zijn broeder in Suriname een keer, toen ik een jaartje rond heb gehuppeld. Je kijkt altijd op je problemen neer, in plaats van tegen je problemen op. En weet je waar dit inzicht mij ontzettend mee heeft geholpen? Dat is om niet meer een lagere standaard van mijn geestelijk leven te accepteren dan het feit dat ik zit met Jezus Christus in de hemelse gewesten. Daar krijg je een heel ander perspectief van om proberen die rotzonde uit je leven te verwijderen. Daar krijg je een heel ander perspectief van als je denkt over het principe van schuld. Die schuld die mij nog steeds probeert vast te pakken als ik niet oplet, want... Nou, noem je eigen, maar bij mij begint, vroeger had ik gezegd de LP af te draaien, maar tegenwoordig zeg ik MP4-lijst af te draaien. Je gaat naar Leiden, heb je het wel goed genoeg voorbereid, want in Leiden wonen intelligente mensen. Je gaat naar Leiden, ben je wel op tijd, want je hebt tegen Ben gezegd dat je hier rond 9:30 bent. Je gaat naar Leiden, is er wel parkeerplaats op die niet zo handig ingedeelde houtkade, want er is dan nooit parkeerplaats. Zal de dienst wel verlopen zoals je denkt dat die zal moeten verlopen? Want heb je wel gebeden voor de kracht van de Heilige Geest, zodat je wel een enorm indrukwekkende preek afsteekt, zodat ze over een jaar hopelijk nog weer een keer vragen of je terug wil komen om weer een preek af te geven? Dit is nog maar de lijst van tussen gisteravond en nu. En dan kan ik het nog doorgaan met de lijst van... En dan lees ik Efeze 2 en daar staat dan... Dat ik er zo rustig over kan praten, vind ik nog steeds eigenlijk een wonder, maar er staat dat jij bent met Jezus Christus in de hemelse gewesten. Wat zegt dat voor jouw geestelijke staat? Wat zegt dat voor het feit dat jij aan Jezus Christus kan vragen, wat is de volgende stap in uw plan, Heer? Hier ben ik. Want we hebben net namelijk gezongen, ik geef u alles, wat zongen we nou? Hier ben ik geef u al mijn schuld of zo. Dankjewel, Wouter. Al wat ik heb. Maar weet je dat ik soms moeite heb met dat te zingen? Wat heb ik al één keer gedaan? En volgens Hebreeën heeft de Heer Jezus één keer en voor altijd voor alles geleden. Maar op de een of andere manier hebben de liedjeschrijver bedacht dat ik nog telkens terug moet gaan naar het moment waarop ik mezelf aan hem over heb gegeven. En ik begrijp wel dat ik heel af en toe in mijn christelijke wandel mij opnieuw aan hem toewijd. Maar uiteindelijk is mijn schuld voor altijd voldaan. En als ik dus niet ga leven volgens de identiteit van Efeze 2, dan begin ik achter te lopen. Precies. Alles wat je wil, in mijn geval al mijn dromen. Ik was 19, ik weet het nog goed, op mijn kamertje in Papendrecht. Het enige wat ik nog weet is dat ik 19 was, maar ik weet wel wat ik heb gezegd. Heer, hier is iedere vezel en cel van alles wat ik heb en ik geef het nu aan u. En ik werd op dat moment helemaal warm van binnen. En toen waren we nog niet zo heel ver met de theologieontwikkeling van de vergadering van gelovigen, maar achteraf heb ik begrepen dat Heilige Geest kwam. De Heilige Geest kwam in mij als die kracht die uiteindelijk mijn oog heeft geopend voor het feit dat dit boek, en dan vooral het tweede deel, alles bevat wat ik nodig heb in het leven en meer. Dus als ik die Efezebrief doorlees, en dan komen we uiteindelijk natuurlijk bij het meest geciteerde hoofdstuk van de Efezebrief, dat is Efeze 6 met de geestelijke wapenuitrusting, dan wordt het een beetje schraal, als ik het zo mag zeggen, als we niet beginnen bij Efeze 1. En nog steeds lees ik de Efezebrief, één keer per jaar ongeveer, van voor tot achter door, en dan denk ik, het kan niet waar zijn wat hier staat. Het kan niet waar zijn. Dat kan alleen maar een heilige God door zijn Heilige Geest op laten schrijven. Mind you, hè? Alleen al Efeze 1 vanaf vers 15 tot 23... dat is van jou, dus dat gaat over de Heer Jezus, maar omdat Paulus er achteraan schrijft in het tweede hoofdstuk dat ik met hem gezeten ben in de hemelse gewesten, mag ik toch concluderen dat hetgeen de Heer Jezus overwonnen heeft, ook voor mij mag gelden? Nogmaals, ik wil geen politieke preek gaan houden, maar alles wat we over de eventueel fascistische regering van Nederland de komende maanden mee mogen krijgen, staat in geen verhouding met het koninkrijk waar ik toe behoor, hoor. Het koninkrijk der Nederlanden en iedereen die daar de macht wil grijpen mag doen wat ze willen, maar aan mijn geestelijk lijf geen Polonaise. Snap je wat ik bedoel? Ik zeg niet dat de staat van de regering van ons land onbelangrijk is. Ik stel dat het nog belangrijker is dat ik ga begrijpen en leven vanuit de identiteit die in dit boek staat. Bram zei aan de telefoon: het verschil van deze identiteit ten opzichte van de digitale identiteit is nogal groot. We hadden het erover dat die gasten, die zitten hier niet, maar er zijn mensen die doen alleen een positieve leven op Insta delen. Als ze op een goed feestje staan, dan zie je in één keer een foto verschijnen. Of als ze, weet ik veel wat. Je ziet van die mensen zelden of nooit een Insta foto of een Snapchat foto waar zij in tranen gebroken en duidelijk herkenbaar als in ellendige staat te zien zijn. En toen zei Bram, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet handig, want in de kerk kunnen we dat wel doen. Kunnen we dat samen delen en dan hoeven we niet de digitale versie van onszelf te etaleren, maar dan kunnen we gewoon onze echte versie laten zien. En dan kunnen we onze zorgen en problemen delen. En toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk een soort afronding van mijn soort preekje, praatje, voordat ik jullie nog een paar vraagjes stel. Dan kunnen we dus die wat abstracte hemelse werkelijkheid, de identiteit die we hebben in de hemel, naar beneden halen en gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan en die kracht die door mij heen stroomt te gebruiken om naar jou te luisteren en jou wellicht voor jou te bidden of voor jou een advies te geven. En jij luistert naar mij en zo gaan we samen omhoog. Dus dan is de variatie van problematiek en uitdaging, zeg maar, de fascistische regering als hoofdthema, tot aan jouw tentamen morgenochtend, van gelijke waarde als wij het gaan beschouwen vanuit het hemels perspectief. Wist je dat een jongere van 17 jaar best heel goed over de fascistische regering van Nederland kan praten? En andersom, dat een oudere net zo goed kan detecteren wat het moet zijn om een tentamen misschien niet te halen. En wat voor krachten vanuit gaat als je daar samen voor bidt. Dat vind ik het gave van de kracht die hier beschreven staat van de Heer Jezus. Omdat hij tegelijkertijd zo ongelooflijk, ja, ik zou bijna zeggen, menselijk is. Omdat Heer Jezus zelf heeft gezegd, ik ben altijd bij jou. Ik ben altijd bij jou. Dus de twee waarheden bestaan naast elkaar. De Heer Jezus is altijd bij mij en is altijd bereid en in staat om mij te helpen. En hij hoopt en verwacht mijn verantwoordelijkheid en initiatief om met hem samen te werken vanuit de kracht die hij voor mij heeft vrijgemaakt om deze wereld stap voor stap minder fascistisch te maken. Nu is mijn vraag aan jullie: hebben jullie nog een soort conclusie? Want daar kwam ik nog niet helemaal uit. Ik wist wel waar ik het over moest hebben. Ik wist ook wel hoe ik het in moest leiden een beetje. Ik vond het leuk om naar mijn vrienden te gaan in Leiden. Allemaal geen enkel probleem. Maar ik had nog niet echt zo'n afronding. Zo'n conclusie waar de hele gemeente van zegt, ja, wauw. Ja, ik wist dat hij goede spreker was, maar zo goed.
Bram.
Je had nog niet allemaal gesproken over dat je op aarde kan je vermasteren en dan is dat niet dan ook heel makkelijk. Terwijl God je echt leidt.
Wauw. Ja, dank je, dank je, dank je, dank je, dank je, dank je. God ziet de echte jij. Dus digitaal kan je best een masker opdoen. Dat kan trouwens ook niet digitaal. Maar God ziet de echte jij. Wie heeft er nu een soort idee van niet echt handig dat hij mijn echte jij ziet? Ik zou eigenlijk wel mijn digitale jij richting hem een beetje willen manipuleren. Niemand. Nou, dat is mooi. Dan ben ik de enige. Nou, dat kan. Dat kan. Maar stel nou dat God heel blij is met die digitale versie van jou, die hij toch al ziet, omdat je nou eenmaal met de Heer Jezus in zijn hemelse gewesten bent geplaatst. Stel nou dat hij zit te wachten tot jij ook ziet dat jouw identiteit gewoon mag zijn wie die is. In de mensen een welbehagen, dankjewel. Zeer passend bij het jaargetijde. Maar als ik een euro kreeg voor iedere christen die ik gesproken heb, die heel moeilijk kan accepteren dat God ook in hij of zij een welbehagen heeft, dan ging ik toch hard richting miljonair. Echt waar, hè? Vergeet het niet. God heeft in jou een welbehagen op basis van wat? De Romeinen zegt heel duidelijk, op basis van maar één ding. En dat heet Jezus. En wat doen wij in Jezus? Wat doen wij in Jezus? Werkwoord. Geloven. Wie zei dat? Dankjewel, Anna. Wil jij volgende week een preek houden? Anna snapt het. Ik zou Anna zeker vragen om een preek te houden. De Romeinenbrief gaat maar over één ding, wezenlijk, hè? Behalve die rare hoofdstukken 11 tot en met 13 die er tussendoor gepropt zijn. Het gaat over geloof. Meer is er niet nodig. Mijn uitnodiging voor jullie is, stap morgen, stap vanmiddag, wanneer je bed uit. Vanmiddag je bed uitstappen, dat kan niet, hè? Nou ja, in het geval van Ben kan dat wel, maar oké. Okay. Whatever. Morgenochtend sta je op. Je staat op. Dat is een bekrachtiging. Je staat op met de gedachte en de uitnodiging tegelijkertijd aan de Heer. Heer, dank u wel dat ik gezegend ben om met u in de hemelse gewesten te zitten. Dank u wel dat er een digitale identiteit is van mij die geestelijk is. Help mij vandaag dit verder uit te leven in uw kracht. Dank u wel voor die kracht die u in mij heeft gelegd. Om voor u te leven. Door het werk van uw zoon. Is dit een soort mooie afronding? Een soort van? Ja, ik wil ook nog een half uurtje doorgaan. Zal ik bidden? Vader, dank u wel. U bent groot. U bent... Ja, er zijn geen woorden voor. Er zijn geen woorden voor wat u voor ons heeft klaargelegd. Daar hebben we nog niet eens over gehad, maar dat staat ook in Efeze. De goede werken die u voor ons heeft voorbereid, zodat wij daarin zouden wandelen. Hoe relaxed willen wij het hebben? U heeft die goede werken al voorbereid. Ik hoef er alleen maar in te wandelen. En wat ik daarvoor nodig heb, is een gebed naar u. Laat me het zien waar ik in mag wandelen. Laat me zien waar u aan het werk bent, zodat ik vanuit die onverwoestbare identiteit mijn plaats met u in die hemelse gewesten mag uit gaan figureren wat hier nog allemaal op mijn pad is gekomen en zal komen. En voor de dag van vandaag uw zegen om te kunnen en te mogen en te verdiepen in geloven dat u door uw zoon voor mij altijd en voor ons altijd, voor altijd, alles in orde hebt gemaakt. Dank u wel voor deze geweldige gemeente in Leiden. Dank u wel voor de dingen die we samen mogen uitvinden. Dank u wel voor uw liefde. Amen.